Ik word niet heel vaak aangesproken met broeder Arnoud Drop. Dus alleen als ik hier kom. En dan als ik hier mag staan. En verder is het altijd anders. Maar ik vind het toch wel mooi. Want het zegt ook wat over onze verhouding die we hebben. We zijn broers en zussen van elkaar. En samen mogen we het woord openen. Mogen we nadenken over wat God ons te zeggen heeft. En dat doen we als broers en zussen samen. Dus dankjewel voor die mooie aanhef. Vorige week sprak Pieter Kleingeld hier over Nehemia 1. Over Nehemia die de vraag stelt, hoe is het met Jeruzalem? En het antwoord wat hij dan krijgt, dat brengt hem tot gebed. Dat drijft hem tot gebed. En dat is ook wat Pieter zei, dat we mogen bidden. Ook juist in deze tijd waarin de kerk en ons land en we allemaal op onze eigen manier wel ervaren dat het een ingewikkelde tijd is. En dat we ons mogen wenden tot gebed. En hij zei er ook bij dat we dan mogen vertrouwen dat de kracht van Gods geest ons verder leidt. En daar wil ik eigenlijk weer verder gaan. Daar wil ik hem eigenlijk weer oppakken. Dus in die zin hebben soort Pieter, zonder dat hij het weet, een prekenserie te pakken samen met mij. Maar voordat ik daar kom, wil ik nog een paar andere gedachten delen. Want ik vind het een mooie vraag. Hoe is het met Maassluis? Hoe is het met de kerk? Hoe is het met Nederland? En mede door mijn werk mag ik natuurlijk best wel veel kerken zien, met kerken in gesprek zijn en horen hoe het gaat. En ik kan eigenlijk niet anders zeggen dan dat dit voor heel veel kerken een ingewikkelde tijd is. Misschien wel zoals je dat zelf ook ervaart, dat het ingewikkeld is om kerk te zijn nu. Dat het gemeenteleven op een heel ander pitje staat dan gewoonlijk. Dat je elkaar veel minder ziet. Dat er minder interactie is. Met alle gevolgen van dien. Maar ook dat het, als je nu oppast, bijna lijkt te draaien om de zondagse diensten. En dat we dat technisch voor elkaar hebben. En gelukkig hoor ik ook heel veel verhalen, juist hier in mijn sluis. En hoe met elkaar wordt meegeleefd als er zieken zijn. En hoe de bloemen worden gestuurd en kaarten. En hebben wij dat zelfs ervaren toen wij ons dochtertje mochten krijgen. De warmte vanuit deze gemeente en de kaartjes die we hebben gekregen, de liefde. En dat is iets wat ook gemeente is en wat gewoon doorgaat in deze ingewikkelde tijd. Maar als je niet uitkijkt, dan wordt, merk ik, in Nederland en eigenlijk zelfs internationaal, de kerk zit gewoon echt in een heel lastige tijd. En kerken vragen zich af, en kerkleiding, hoeveel mensen zien we nog terug als straks corona voorbij is? De eerste schattingen van de PKN-gemeente zijn dat er 25% minder mensen naar de kerk zullen komen na de coronatijd. Dat mensen het misschien wel afgeleerd zijn om op zondag te komen. Of dat, door welke reden dan ook, de verbinding met de gemeenschap, de gewoonte is afgeleerd of wat dan ook. En in de katholieke kerken zien we dat eigenlijk nog heftiger. Dat heel veel mensen niet meer meedoen met de kerken. En je weet niet waar men allemaal wel naar kijkt of niet naar kijkt, maar tegelijkertijd maak ik me wel zorgen. Dus hoe is het met de kerk? Hoe is het met Maassluis? Nou, dat kunnen jullie beter beantwoorden dan ik. We hebben onderzoek laten doen als Alpha Nederland in deze tijd. En daaruit blijkt dat 1/3 van de volwassenen in Nederland meer met zingeving bezig is nu in de tijd van corona dan dat ze dat waren voor corona. 1/3 van de Nederlanders is meer met zingeving bezig. En van die 1/3 zegt 1/3, voor de wiskundigen onder ons, dat komt ongeveer op 1,5 miljoen Nederlanders neer, inmiddels volwassenen. 1/3 van de mensen die meer met zingeving bezig zijn, die zeggen, ik wil dat wel doen via een online gespreksgroep. Ik wil wel met anderen in gesprek online over de zin van het leven. Nou, jullie weten het, ik heb een warm, kloppend hart voor Alpha. Dat is jullie wel bekend. Waarom? Omdat dat heel veel mensen op een eenvoudige manier helpt en introduceert in het christelijk geloof. En afgelopen maanden hebben we iets mogen ontwikkelen met de kerken wat Alpha Online heeft. Wat hier ook heeft gedraaid, maar wat in honderden plekken in Nederland heeft gedraaid. En wat blijkt, dat werkt veel beter dan we ooit hadden gedacht. Het werkt veel beter dan we dachten dat mensen online met elkaar in gesprek gaan en dan samen op zoek gaan naar wie Jezus is. En ik ben daar verbaasd over. Ik ben ook verbaasd over wat God allemaal doet door een online vergadering heen. En hoe zijn Heilige Geest niet minder krachtig werkt dan als we fysiek bij elkaar zijn. En een van die facetten, een van die momenten op een alfa, of dat nou een fysieke alfa is of een online alfa, is een van die facetten is het alfa weekend. En dat is altijd zo'n moment waar mensen nog aan terugdenken. Misschien heb je zelf alfa gedaan en kun je dat zelf ook nog wel herinneren. Ooit heb je dat misschien gedaan. Of misschien heb je het geleid en heb je dat vaker meegemaakt. Maar zo'n weekend, dat is zo'n moment. Ja, daar lijkt het wel alsof heel even die hemel en de aarde elkaar wat meer raken dan andere momenten. En daar wordt nog over teruggedacht, soms jaren later. Ja, dat was een moment, daar ervoer ik iets. En hoe mooi dat ook is, tegelijkertijd verlang ik ernaar dat Alpha Weekend veel minder speciaal gaat worden. En dat we als kerk eigenlijk dat veel meer integreren in ons gewone leven. Wat gebeurt er nou op een Alpha Weekend en wat is dat nou, dat weekend van de Heilige Geest? En hoe zouden we dat in ons dagelijks leven ook veel meer kunnen verwelkomen? Daar wil ik vandaag onder andere over praten. Maar ik zei al, dankzij mijn werk mag ik in best wel veel kerken komen en meekijken en zien wat er gebeurt. En ik zie ook wel dat heel veel kerken zich zorgen maken. Daar deelde ik al een klein beetje van. Maar dat is niet alleen maar door coronatijd, ook daaromheen. Ik heb een verlangen. En dat is de visie van Alpha Nederland, dat we gaan voor de evangelisatie van Nederland, de vitalisering van de kerk en de transformatie van de samenleving. En vitalisering van de kerk, dat betekent wat mij betreft bloeiende kerk, een bruisende kerk, een kerk waar leven is, die vitaal is. En dat staat soms haaks op wat de werkelijkheid is. En misschien herken jij dat zelf helemaal niet hier, maar als ik het gewoon heb over de kerk in Nederland, dan is het voor sommige kerken, zeggen zij zelf, 2 over 12. Niet eens meer 2 voor 12, maar 2 over 12. Zijn ze bezig met constructies over hoe ze de kerk moeten gaan sluiten, hoe ze het zo netjes mogelijk moeten afromen. Of denken ze van ja, gewoon gezien de leeftijdsopbouw van de gemeenschap, zijn we er nog 5, misschien nog 7 jaar en dan is het klaar. Maar dat heeft ook een nood opgeroepen en iets nieuws gebracht, waardoor kerken zijn gaan nadenken, zeg maar, wat zijn dan de dingen die ons helpen om vitaal te worden? En er zijn eigenlijk 3 sleutels uit voortgekomen, die je internationaal en uit verschillende literatuur kun je dat wel terughalen, maar 3 sleutels die ik hier ook zou willen noemen. En die 3de sleutel, die heeft te maken met de Heilige Geest, daar wil ik wat dieper op ingaan. Maar ze staan volgens mij niet los van elkaar, dus vandaar dat ik ze ook toch even wil noemen, de 3 sleutels. En de eerste is prioriteit bij missie. Een kerk zou, voor wat betreft de mensen die bezig zijn met kerkopbouw en mensen die bezig zijn met vitale gemeenschappen, een prioriteit bij missie moeten hebben. Dat betekent natuurlijk niet dat alles alleen maar om missie moet draaien, maar het is zo makkelijk om als kerk ouder te worden en meer naar binnen gericht. Daar hoef je eigenlijk niks voor te doen. En dat merk je ook in de tijd van crisis. Het is heel natuurlijk dat we weer gaan opstarten met diensten. En dat we weer diensten gaan houden. En kijken welke facetten van het gemeenteleven weer gaan opstaan. Maar je moet echt intentioneel kiezen om te verjongen en naar buiten gericht te zijn. En begrijp me goed, het is niet een doel op zich om te verjongen of dat de kerk niet oud mag zijn. Maar ik hoop dat je het verschil voelt. Dat je er bijna niets voor hoeft te doen als kerk om gewoon ouder te worden en soms zelfs dan te vergrijzen en meer naar binnen gericht te worden. En ik zeg niks geks als ik zeg dat onze broeders en zusters, die ik ontzettend lief heb, maar met name in de katholieke kerk, daar echt mee worstelen. Waar gemeentes vergrijsd zijn en waar ook dit facet van naar buiten gericht zijn en een intentioneel verlangen naar verjonging, dat er niet meer is. En ook in veel traditionelere PKN-gemeentes. En juist die kerken zijn meer dan wie dan ook bezig, omdat zij beseffen hoe belangrijk dat is, om die prioriteit op missie als eerste sleutel weer echt terug te brengen. Nou, daar kan ik heel veel over zeggen en de verleiding is groot, maar ik hou het hierbij even. Prioriteit bij missie als eerste sleutel. De 2de sleutel is wel een opvallende en kan soms ook wel verkeerd begrepen worden, maar dat het gaat over de beste principes van leiderschap. We met elkaar hebben eigenlijk ontdekt dat kerken leiden iets heel erg ingewikkelds is. En dat een voorganger die jarenlang theologie studeert of aan een seminarie staat of waar dan ook, in welke denominatie, eigenlijk heel veel leert over theologie en de Bijbel uitleggen, maar lessen over leiderschap en hoe het werkt om een gemeente te leiden, is echt een ondergeschoven kindje ook in de opleiding van voorgangers en van mensen die gemeenten leiden. En het beste van leiderschap betekent niet dat de kerkleiding managers moet zijn. Daar zit vaak de huivering en gaan gouden hakken in het zand van gemeenschappen. Als kerken bezig zijn met leiderschap, hoor ik bijna altijd terug, maar het is toch geen bedrijf? Een kerk is toch geen bedrijf? Nee, dat is het ook niet. En tegelijkertijd helpt het als kerk enorm, is ontdekt, is geleerd door de jaren heen, en we zijn natuurlijk al 2000 jaar kerk, dat het hebben van een visie cruciaal is voor een kerk, omdat je dan ook koers kunt houden. En koers houden is onderdeel van het leiderschap. Een ander aspect wat onderdeel is van leiderschapsprincipes is hoe je mensen helpt om hun eigen roeping te ontdekken. Daar moet je leiderschap voor tonen. En ook hoe je talenten kunt ontwikkelen en mensen kunt laten groeien met de talenten die ze hebben gekregen. Dat je als gemeenschap echt verder komt. Daar gaat het over als het gaat over het beste van leiderschap. De sleutel 1 tot vernieuwing van vitale gemeenschap is de prioriteit bij missie. Sleutel 2 is het beste van leiderschap principes. En even voor de goede orde, het zijn sleutels die bij elkaar worden gehouden door een sleutelring. Misschien zie je het voor je, een soort ring met 3 sleutels daaraan. En die ring, dat is de intimiteit met Jezus. Dat is hetgene wat alles bij elkaar houdt. Dat is hetgene wat ervoor zorgt dat het niet alle kanten opvliegt. Dat Jezus Christus als centraal persoon van een gemeenschap de boel bij elkaar houdt. Onze relatie met Jezus, dat is de ring die alles samenhoudt. Prioriteit bij missie, het beste van leiderschap en die 3 sleutels bij elkaar gehouden door de intimiteit met Jezus. En de 3e sleutel is de ervaring van de kracht van de Heilige Geest. Niet praten over de Heilige Geest, niet gewoon de Heilige Geest ook respecteren, maar meer hebben met de ene persoon dan de andere persoon van de 3-eenheid. Nee, juist in deze tijd is de kerk, is ons gegeven, de Heilige Geest, om ons te helpen die relatie met de Vader te onderhouden. Om die blik op Jezus te richten. En is het niets anders dan de taak van de Heilige Geest, om steeds te wijzen naar Jezus Christus. En door juist die geest te ervaren, wordt onze geloof als het ware gestut. Krijgt het fundament. En dat is niet iets wat ik bedenk, dat is niet iets wat wij uit boekjes halen, dat is iets wat in de Bijbel staat. Ik vertelde je al over het Alpha Weekend en natuurlijk gaan we die Bijbel open doen. Natuurlijk gaan we daarnaar kijken. Ik vertelde je al over het Alpha Weekend en dat zo vaak zo'n moment is van wow. Ja, maar toen ervoer ik iets van die liefde van God. Ja, dat zal ik nooit vergeten. Maar dat zou toch echt jammer zijn als dat iets is van 1 keer die Alpha die je hebt gedaan. En misschien zijn er wel mensen in deze kerk die dat nooit hebben gedaan en dat snap ik. En misschien heb je hem vaker gedaan en er zitten altijd in de kerk een paar alpha-holics die er geen afscheid van kunnen nemen. En misschien is dat het wel wat hen steeds weer terughaalt. Wat hun steeds weer aanleiding geeft om opnieuw en opnieuw zich aan te melden voor een alpha. Die momenten die worden geboden voor intimiteit met de Heilige Geest. Maar laten we dat alsjeblieft niet exclusief aan een Alpha Weekend verbinden. Of aan een gemeenteweekend of aan bijzondere momenten. Maar hoe kunnen we dat nou meer integreren in ons gewone leven? Mensen die niet geloven en een Alpha doen, die zijn vooral, blijkt uit onderzoek wat wij doen onder deelnemers van Alpha, onder de indruk van de persoon van Jezus en wat ze daarin geleerd hebben. En dat is nieuw voor hen, de genade en de liefde van Jezus. Maar juist mensen die al christelijk zijn of al volop naar de kerk gingen en een alfa doen, zijn onder de indruk van het onderwijs en hun gegroeide kennis en ervaring met de Heilige Geest. Dat zegt ook iets over hoe wij als kerk dit onderdeel, de Heilige Geest, toch heel vaak onderbelichten. Of misschien wel niet, in ieder geval niet voldoende in beeld hebben. Terwijl Paulus zegt, 1 Korinthe 2, vers 1 tot 5, die lees ik even voor en ik nodig je uit om hem mee te lezen. Hier in beeld. Kon ik het toch even zeggen, hoor. Zo onder mij. Broeders en zusters, toen ik bij u was, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Ik had besloten om u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus, de gekruisigde. Dat is wat we doen met elkaar, iedere zondag opnieuw. De boodschap van Jezus Christus, de gekruisigde, met elkaar delen. Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. De Bijbelgeleerden denken dat Paulus helemaal niet zo'n vlotte spreker was. Dat hij stotterde of dat hij in ieder geval niet zo'n vloeiende spreker was. En daar hebben ze allerlei aanleidingen toe. Niet zijn welsprekendheid, niet zijn wijsheid. En dat is niet alleen maar een soort van valse bescheidenheid. Nee, hij is ervan overtuigd dat dat niet hetgene is wat hen overtuigt. Hij zegt verder, de boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de geest. Want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God. Dat zijn de heipalen onder ons geloof. De kracht van de Heilige Geest. En je zou de eerste niet zijn die zegt, ik ken dat helemaal niet, de kracht van de Heilige Geest. Sterker nog, in Handelingen komt Paulus op een plekje waar hij zegt van zijn jullie al gedoopt? Dan zegt hij nou, we hebben nooit van de Heilige. Dan zeggen die mensen daar, we hebben nooit van de Heilige Geest gehoord. Als hij zegt, zijn jullie al gedoopt in de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest? Handelingen 16, meen ik, voor de meeschrijvers. Moet je maar teruglezen. En daar staat dat Paulus dan voor hen gaat bidden, hen dan de handen oplegt. En dan worden ze vervuld met de Heilige Geest. Het kan dus heel goed dat je misschien al jaren naar de kerk gaat. Dat je alle dingen gewoon doorlopen hebt. De Bijbelklas, de catechisaties, de diensten. Elke zondag hier zit of meekijkt. Maar dat je nooit dat moment hebt ervaren van vervulling met de Heilige Geest. Terwijl Paulus zegt, maar dat is nou juist hetgene waar je geloof op gefundeerd mag zijn. Dat is het fundament. Daar moet het op gestoeld zijn. Niet op die bevlogen voorganger. Niet op die blije gemeenschap. Want die bevlogen voorganger is misschien na een paar jaar niet meer die bevlogen voorganger. Die blije gemeenschap ligt misschien wel over een paar jaar uit elkaar. Maar wat blijft is de eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest. En die Heilige Geest die jou met kracht wil bekleden. En die Heilige Geest die jou die relatie met Jezus wil geven. En daar naartoe wil wijzen. En dan is het opzoeken, het uitnodigen, het najagen van die Heilige Geest misschien wel iets wat we veel meer mogen doen dan alleen maar op die speciale events daar waar dat wordt aangeboden. Een mooie tekst vind ik. Ik gebruik hem vaak in een appgroepje als grapje naar mijn vrienden. Maar even kijken waar die staat. Johannes 16, daar spreekt Jezus met zijn discipelen. Johannes 16 vers 12 en 13, ook die komt in beeld. Daar staat, ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. Dat is natuurlijk een heerlijke tekst om af en toe een gesprek mee af te sluiten. Maar dit is wat Jezus zegt tegen zijn discipelen. En als je over die woorden nadenkt, die lading die daarin zit en wat hij daarna zegt, dat maakt mij nieuwsgierig. En ik hoop jullie ook. Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, zegt Jezus, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. En het is ook waarheid gebleken, dat de discipelen naarmate de tijd vorderde, begrepen hoe dingen in elkaar zaten. En daarvoor hadden ze geen idee. Neem Johannes 2, vers 22. Na zijn opstanding, dus aan het begin van Johannes, als ze het hele verhaal gaan schrijven. En dan wordt alvast wat verteld over hoe die tijd daarna zat. Dat is niet allemaal chronologisch. Dus in het begin van Johannes schrijft hij, na zijn opstanding uit de dood, herinnerden zijn leerlingen dat hij dit gezegd had. En ze geloofden de schrift en alles wat Jezus gezegd had. Sommige dingen komen echt later in de tijd. Het bewustzijn, de bewustwording. En dat is iets wat groeit. Dat werkt ook zo bij ons. Dingen die je 5 jaar geleden niet begreep, kunnen nu veel duidelijker voor je zijn over de liefde van God voor jou. Over de liefde van God voor de mensen om je heen. Over wat voor facet dan ook van Gods koninkrijk. Johannes 12 vers 16. Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot majesteit verheven was, toen zij de Heilige Geest hadden ontvangen, herinnerden ze zich dit, wat er over hem geschreven stond, en dat het zo ook gebeurd was. Dus het kan zomaar zijn dat Gods Geest, als die komt en als je hem uitnodigt, dat hij je gedachten terugbrengt naar momenten van toen en toen. En dat je er opeens achterkomt, krijg nou wat, daar heb ik toen zo voor gebeden. En nu is dat waarheid geworden. Daar heb ik toen zo naar verlangd. En nu is dat helder. Of dat begreep ik toen niet, wat er gepreekt werd. Maar nu voel ik het, nu begrijp ik het, nu ervaar ik het, nu verlang ik het. Het is mijn gebed, het is mijn verlangen, dat wij als gemeente, dat jij als persoon meer van die liefde van God mag ervaren door de kracht van de Heilige Geest. En dat kan zijn doordat je in je Bijbel leest en dat een moment is dat het geopenbaard wordt. Het kan zijn in een gesprek. Maar onderschat niet die momenten dat je gewoon bidt en God vraagt, kom maar met uw geest. En dat je stil bent. Want dat is wat we doen op een Alpha Weekend ten opzichte van zoveel momenten in het gewone kerkelijk leven. Want natuurlijk zijn er zat momenten dat we vragen, Heilige Geest kom. En aan het begin van de dienst doen we dat. En op allerlei plekken. En er is ook geen formule dat als je dit uitspreekt, dan komt die. Maar wat uniek is aan een Alpha Weekend ten opzichte van hoe we zo vaak kerk zijn met elkaar, is dat we stil zijn op Alpha Weekenden. Dat we ruimte geven aan Gods Geest om te reageren. En dat we niet bidden, kom Heilige Geest, amen en bam, weer verder gaan met onze liturgie of met wat dan ook. Maar dat we rust houden. En zo weet ik dat er heel veel mensen zijn die zo iedere dag hun dag beginnen. Kom Heilige Geest, wat heeft u vandaag voor mij in petto? Kom en vervul me. En dan gewoon stil zijn. En dat als start van de dag nemen. En ik denk dat als we dat doen, en als we naar de Bijbel kijken, dat we dan verrast gaan worden over de liefde van God in ons leven. Dat we meer gaan begrijpen van God. Want is het niet God zelf die tegen ons zegt dat de Geest van God ons leert zeggen, Abba Vader. En dat juist door als we die momenten hebben en stil zijn, dat dan dat Abba Vader naar boven komt. Dat het perspectief verandert. En dat we niet meer met een microscoop kijken naar onze eigen problemen in het leven, met ons gebedslijstje, wat we het liefst afwerken, van allerlei dingen die ons bezighouden en die ons benauwen en die ons verontrusten. Maar dat juist als we stil zijn en God ontmoeten, dat het dan niet een microscoop is op ons eigen leven, maar dat het dan een telescoop is wat ons ontzag geeft voor de grootheid van God. En dat dingen in een ander perspectief komen te staan. Dat is in ieder geval mijn ervaring. Sterker nog, dat is niet een persoonlijke ervaring alleen. Het is Gods woord die zegt dat Efeze 3, daar staat, mogen hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest. Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja, de liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Als Gods geest komt, veranderen jouw perspectieven en verandert jouw blik op Gods liefde. Daarom zegt Paulus, dat is het fundament. Daar moet je geloof op gestoeld zijn. Heel veel andere dingen die wijsheid kunnen lijken, die welsprekendheid kunnen lijken, mogen je meenemen in vervoering en ik weet allemaal niet wat. En misschien vind je de ene preek prachtig en de andere preek niet. En kun je je laten afleiden door allerlei dingen. Maar baseer je geloof op de kracht van de geest. Dat is waar volgens mij de Bijbel ons met deze teksten toe oproept. En dan zeg ik je wel, zul je versteld staan van wat dat oplevert. Dan wordt je geloof dynamischer. Dan wordt het interactiever. Dan wordt het dieper. Dan wordt je kennis van God groter. Je verlangen naar Gods koninkrijk wordt sterker. Allemaal dingen die niet ik je beloof als een soort, hè, dan wordt alles goed en dan lacht het leven je toe. Maar ik denk wel dat je perspectieven dan veranderen. En ik denk wel dat de liefde waarvoor je gemaakt bent, dan in je hart een grotere plek gaat krijgen. En dat werkt voor iedereen anders. God geeft geen formule hoe het werkt en God geeft geen formule wat het uitwerkt. Wel zegt hij dat het voor iedereen is. Dus als je hier zit en je denkt, ja tuurlijk Arnoud, ik snap dat jij dat zegt. He, want jij werkt bij Alpha, dus dan werk je in het koninkrijk. Nee, jij werkt ook in het koninkrijk. Of jij zit in het koninkrijk. En sommige mensen liggen misschien wel tegen hun eigen wens in het koninkrijk van God. Je kan niet werken in het koninkrijk van God, omdat je bij een christelijke stichting werkt of wat dan ook. Dat werken we allemaal. En misschien denk je wel, ja, maar ik weet nog zo weinig van de Bijbel. Ik ben op deze stream terechtgekomen, geen idee hoe. En ik zie dit allemaal wel, en dat wil ik ook wel, ik verlang dat wel, maar dat is vast nog niet voor mij. Nee, Jezus zegt daar andere dingen over. Het is de laatste Bijbeltekst die ik met jullie deel, voordat we ook echt stil gaan zijn en Gods geest gaan uitnodigen. Lucas 11, een van mijn favoriete teksten en de tekst die we altijd op een Alpha weekend lezen. Ik denk dat wij hem al 5 of 6 keer van mij gehoord heeft als we het praatje hadden. Welke vader onder jullie, zegt Jezus, nadat hij 6 keer heeft gezegd, vraag en je zal gegeven worden, klopt en je zal worden opengedaan, zoekt en je zult vinden, want wie vraagt zal ontvangen, want wie zoekt zal vinden, want wie klopt zal worden opengedaan. 2 versen volgens mij, 6 keer waarop Jezus aandrukt, geloof nou echt dat ik het je geef als je het vraagt. En dan zegt hij, want welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Dat doet toch niemand, denk je dan. Rare vergelijking. Of wie geeft er een schorpioen als je kind om een ei vraagt? Niemand toch zeker? Geen vader die dat in zijn hoofd haalt. Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht. En daarmee zet Jezus wel even ons in een perspectief ten opzichte van Abba Vader. Ook al zijn jullie als mensen slecht vergeleken met God. Hoeveel te meer zal de Vader in de hemel zijn Heilige Geest geven aan hen die daarom vragen? Het is een belofte. Hij zal zijn geest geven aan hen die daarom vragen. En daar hoef je niets anders voor te doen dan het vragen, het stil te zijn en het te verwachten. En ik beloof je niet dat je per se op dat moment iets gaat voelen. Ik beloof je niet dat je gaat trillen. Ik beloof je niet dat je meteen in een gebed van tongen uitbreekt. Ik beloof je niet dat al die dingen die je in de Bijbel ziet, dat je vlammen van tongen van vuur op je hoofd krijgt, of hoe dat vaak wordt uitgelegd, allerlei warmte voelt. Ik beloof je niet per se dat je als een blaadje in de wind, zoals bij Pinksteren de discipelen ervoeren dat er een tropische storm ontstond. Ik beloof je dat allemaal niet. Maar wat ik je beloof, zijn de woorden van Jezus die zo waar zijn als maar waar kan zijn. De woorden van Jezus zijn dat als je daarom vraagt, de Vader in de hemel zijn Heilige Geest geeft aan hen die daarom vragen. En ik denk dat we dat mogen leren. En dat we tegen God mogen zeggen, hier ben ik als een zaklamp, vul mij met batterijen, want ik wil schijnen. En dan is het zijn geest die komt. En daar kunnen we lang over praten. En dat heb ik al gedaan. Maar volgens mij wordt het pas waarde als we dat ook doen. En ik geloof dat als kerken dat doen, Jezus centraal hebben, als ring die alles samenhoudt, intentioneel bezig blijven met missie, als een prioriteit, niet als een bijzaak, niet als een commissie. Goed bezig zijn met leiderschap, koers houden, talenten naar boven brengen, die ontwikkelen. En gaan voor de ervaring met de kracht van de Heilige Geest, dat gemeentes helpt om vitaal te zijn. Omdat Gods geest dan bruist. Niet als een formule, maar Gods geest wekt ons tot leven. Laten we dat doen. En mag ik je daarin voorgaan in gebed? En dit is geen moment waarop je thuis even denkt vanuit het gebeurt hier. Juist op Alpha Online zien we dat het gebed van de Heilige Geest via de online verbinding net zo krachtig werkt. En Gods tegenwoordigheid is gelijk als toen in de tijd van de tempel en dat het voorhangsel scheurde en dat we gewoon toenadering tot God hebben, toen die daar heel fysiek was. Als misschien wel een half jaar geleden, toen we nog normaal met elkaar konden omgaan, elkaar de handen konden opleggen en met elkaar konden bidden. Als de tijd van Pinkster in die bovenkamer, als de tijd van nu. Waarin ik hier misschien staat en er een scherm tussen staat. En jij in je woonkamer daar zit op de bank, op de stoel. Of hoe je dit ook doet. Misschien wel in het zonnetje in de tuin met je oortjes in. Hoe je hier ook zit. Gods geest, die werkt. In jou. En daarom nodig ik jou ook uit als je thuis zit om gewoon mee te doen. En wat mij altijd helpt, is om mijn handen open te houden. Ook daar zit geen formule in, maar het helpt mij, het herinnert er mij aan dat het een cadeau van God is wat ik mag aannemen. Niets meer dan dat. Niets meer dan dat is het. Dus ook als je hier zit of je thuis zit en je wil dit meebidden, misschien wil je handen open houden. En ik wil je voorgaan in gebed. En ik zal hardop bidden. Ik wil Gods geest uitnodigen. Dat zijn allemaal geen spannende woorden. Simpele woorden. We hebben het zelfs al gezongen. Maar dan ook stil zijn. En een moment hebben waarop we gewoon wachten op God. En misschien ervaar je dan iets. En daar hoef je op dit moment niet per se iets mee. Maar ja, ik zou bijna zeggen, sluit dat in je hart. Verwelkom God. Zoals we wel eens zeggen, echo de woorden die ik bid, echo die maar na in je hart. En we zien wel wat er gebeurt. Maar we mogen erop vertrouwen dat als we bidden, dan komt Hij. Dus laten we God vragen om te komen. Heilige Geest van God. Vader, Zoon en Geest. We verwelkomen U. Ik heb geleerd dat dit het oudste gebed is wat de kerk bidt. Veni Spiritus Sanctus. Kom, Heilige Geest. Heer, in al die jaren bent U daarin trouw geweest en kwam U. Heeft U uw kerk geleid, gebracht tot waar we nu zijn. Juist ook in deze tijd die ons verward en die ingewikkeld is. En ook nu bidden wij. Misschien zitten we, misschien staan we, misschien liggen we. Op wat voor manier dan ook. Maar kom, Heilige Geest, met uw kracht. We verwelkomen u. Misschien is het ongemakkelijk dat we het niet gewend zijn of omdat het, nou ja, het zijn allerlei kwalificaties die in ons op kunnen komen. Maar we willen ook zo graag dicht bij u blijven, dicht bij uw woord. En ik vraag u, kom ons ongemak te hulp. Help ons om ons echt te richten op u. Uw nabijheid willen wij zoeken. Zegt Psalm 27. Kom met uw nabijheid, Heer. Het is een eeuwenoud verlangen van ons als mensen. En wat dank ik u dat u uw geest geeft. En dat we in deze tijd leven waarop we gewoon kunnen vragen. Kom, Heilige Geest. Vul ons van top tot teen. Best zijn dat je nu gedachten krijgt, een bijbeltekst of een lied of wat dan ook. Dus best wel normaal. Misschien denk je dat zijn je eigen gedachten, maar zo kan ook God spreken. Sommige mensen noemen dat profetieën of indrukken of wat dan ook. Maar ik geloof dat het zo één eenvoudig tussen aanhalingstekens werkt, dat we zo Gods stemmen kunnen verstaan. Het is het karakter van Gods geest, de taak van Gods geest om te wijzen naar Jezus. Als je dat ervaart, dat je een liefde ervaart van Jezus op dit moment. Of nou, dat je misschien wel in je gedachten voor je ziet dat Jezus daar staat en jou wenkt of jou omarmt. Of dat beeld van die verloren zoon wat we eerder bespraken, dat komt. Dat zijn gedachten waar ik aan moet denken. Verwelkom God maar, verwelkom zijn geest maar. Verwelkom zijn liefde maar. Misschien ervaar je iets waarvan je niet weet wat het is, wat je ermee moet. Daar zal ik na de dienst nog wat over zeggen. Als we ook over ministry, gebed praten en dat je kunt bellen met mensen om daarop door te bidden. Heer, dank u wel dat u met uw geest spreekt. Misschien ervoeren we helemaal niets en was er gewoon stilte. Was er vrede of misschien was er geen vrede. Ik wil vasthouden aan de woorden dat u zegt, vraagt en je zal gegeven worden. En we zullen met elkaar ook het lied zingen, Heilige Geest van God. We zullen nog even stil zijn en dan zal vanzelf het lied worden ingezet. En ook dat is een moment waarop we met elkaar het verlangen naar God uitspreken. Heilige Geest van God, kom en vul ons hart.